Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Link & Co Rotterdam, Metalimex Metaalhandel, Paul en Paul en Frans Metz de Bedderij.
Goedendag, dames en heren. Hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Op deze maandag hebben wij hier aan tafel Mikkel Schouka van het Algemeen Dagblad, Dennis Kranenburg en Robert Maaskant. Mikkel, om te beginnen, gefeliciteerd.
Dankjewel.
Oh, je weet al direct waar ik het over heb?
Ja, want je bent de duizendste, denk ik. Oh, normaal gaat het allemaal geruisloos voorbij natuurlijk, maar als mensen het in een podcast roepen, dan...
Bent 25 jaar in dienst bij het Algemeen Dagblad.
Ja, honkvast.
Heel honkvast. En dus hebben wij in aanloop naar deze uitzending weken vergaderd. Van ja, wat ga je hem nou geven? Hè? Moet ik toch even in het zonnetje zetten.
Oh mijn god.
Ja, nou, we hebben wat bedacht. Kosten nog moeite gespaard. We hebben een boek voor je gekocht. Oh. Ik dacht, nou, leuk hè, jij als schrijver. Alleen het enige is wel, je hebt het zelf geschreven. Dus
had je hem op de stapel nog?
Alsjeblieft. Stond een plant op. En hij is ook nog gesigneerd door de schrijver.
Ook nog. Oh. Nou, ik ben er heel blij mee.
Ja, snap ik. Mikkel's flauw grapje hoor, maar wat is Feyenoord opgeschoten deze winterstop?
Qua punten bedoel je, of qua spel? Of
qua alles.
Qua alles. Nou, qua punten 1. En qua spel erg moeizaam. Dus ja, de herstart is natuurlijk heel belangrijk. Als je de weken ervoor heel slecht hebt gespeeld en heel weinig resultaat hebt geboekt, moet je natuurlijk eigenlijk wel uit de startblokken vliegen. En daar waren ze dichtbij qua resultaat, maar niet qua spel. En ja, zo'n later gelijkmaker, dat houdt het chagrijn in de club.
Even wat cijfers. In alle competities nu 14 keer op rij niet de nul weten te houden. Ja. En in de laatste 13 wedstrijden maar 3 keer gewonnen.
Ja, die reeks wordt alleen maar langer en langer. Dus in dat opzicht kan ik me de frustratie bij Van Persie wel voorstellen. Dat je, het was 3 minuten voor tijd geloof ik, dat je daar toch een lastige uitwedstrijd lijkt te gaan winnen. En dat dan niet lukt. En dan krijg je dus een hele andere uitleg. Ja, dan is het dus inderdaad, wordt het allemaal opgeteld bij die cijfers die jij nu opnoemt.
Hoe zorgelijk wordt de tweede plaats, Dennis?
Nou, als het zo doorgaat zoals gisteren, heel zorgelijk. Want het gat met Ajax is nu geslonken tot 3 punten. En als je dan het spel ook gisteren ziet, dan is dat niet ook echt iets waarvan je zegt dat biedt houvast. Ja, weten dat je binnenkort ook nog naar PSV gaat. 2 wedstrijden nog tussen in de competitie, dan tegen Sparta en Heracles. Ja, dat gaat echt wel heel erg penibel worden. Ook omdat er juist elke keer wordt gezegd, hè, ja, die Champions League plaatsen, dat is het heilige doel. Ja, en als dat uiteindelijk ook in het geding gaat raken, ja, dan wordt het heel penibel.
Ja, over penibel en houvast gesproken. Robert, als Hassi Moussa dadelijk weer terug is, die komt terug. Valente terug voor een schorsing. Is er dan uit deze ploeg meer te halen dan nu?
Ja, dat lijkt mij wel, ja. En dat zijn wel natuurlijk de smaakmakers op het moment. Valente heeft iedereen verrast vanaf het begin van het seizoen. Die brengt in ieder geval de drive in die ploeg. En Hassi Moussa met zijn individuele acties is voor iedere verdediging lastig om tegen te spelen. Daarnaast creëert hij nog. Ik vind hem wel wat minder dan vorig jaar, ook wat minder effectief. Maar dat zijn wel 2 spelers die dit Feyenoord kunnen helpen om over sommige dode punten heen te komen. Ja. Dus ja, dat denk ik wel. Ja.
Dode punten waren er, met name in de tweede helft. Wat heb je van Feyenoord nou gezien gisteren in die tweede helft?
Nou, niets. In de tweede helft helemaal niets. Dus dat was echt overleven en kijken of je de voorsprong over de streep kon trekken. En ik vond de analyse van Van Persie, daar werd hij een beetje om verketterd. Die was op zich terecht. Alleen hij stipt heel goed aan waar het fout ging. Maar hij is er natuurlijk om te zorgen dat waar het fout ging, dat te herstellen. En dan toch een methode te vinden om wel onder de druk van Heerenveen uit te komen. Dat is niet gelukt.
Laten we eens naar die analyse van Van Persie luisteren. Die om te beginnen reageert op het feit dat Feyenoord weer punten laat liggen in de laatste fase van een wedstrijd.
Ja, dat is altijd heel zuur. En dat gebeurt ons te vaak. Zeker recent. Dus dat geeft een extra vervelend gevoel. Als je terugkomt, terugkomt in de wedstrijd, is dat altijd een prettiger gevoel. Gevoelsmatig geef je wel 2 punten weg, omdat je zo lang voor staat in de tweede helft. En vanuit een corner, ja, dat je hem zo tegenkrijgt, dat mag niet gebeuren en dat moet beter. En dat is die zure nasmaak die je nu hebt.
Ja, dat was die corner. En daarna is het uiteindelijk wel een rode, volgens mij, die het punt nog redde. Ja, op die inzet van Vente.
Ja, ik vind het best wel bijzonder dat die corner genomen wordt en dat niemand dus blijkbaar weet wie van Axel Dongen op moet pakken. Daarna wordt er zelfs nog een korte corner genomen. Staat niemand op te letten en wordt er nog een bal naastgeschoten. In die fase mis je volledig de urgentie bij Feyenoord om nog zo'n wedstrijd over de streep te trekken. Je hebt nog maar een paar minuten te gaan. Het gebeurt weer in die laatste fase. Ja, dan moet je gewoon echt wel bij jezelf ook beseffen van, we zitten in een moeilijke fase. Zo'n overwinning kan je dan verder helpen. Ja, dan moet je niet in die paar minuten dit laten zien wat je hebt gedaan.
Maar we hebben natuurlijk heel veel gehad over het aanvoerderschap en dat is nu nog steeds een discussie. Maar dat is volgens mij precies het probleem bij zo'n moment. Vlak voor tijd, je staat voor. komt er een corner. Dan gaat het over persoonlijkheden in die 16 meter. Die gewoon zeggen, joh, jij dit, jij dat. Maar gereed uit wat de afspraken zijn verder. Wij regelen het nu wat hier gebeurt. Want die roos die hem erin schiet, die hield zich ook niet aan de afspraken natuurlijk. Want die had eigenlijk de restverdediging moeten pakken. Die sluipt een klein beetje mee naar voren. En dan is er niemand in die ploeg die zegt, hey, mannen,
nee, pak op. Die jongen valt net in, 17 seconden.
En, dat is precies,
en niemand weet wat hij moet doen.
En dat is natuurlijk wel het vervelende voor Van Persie. Want dat kan Van Persie niet zeggen na afloop. Want dan valt hij zijn ploeg weer af.
Maar het is wel gek maken
dat voor hem. Dat maakt het een hele moeilijke discussie natuurlijk. Want dat hebben ze ongetwijfeld geconstateerd. Je hoort, proeft ook tussen de regels door dat hij het gezien heeft, dat hij er ook wat van vindt. Maar op het moment dat hij er op dit moment in een persconferentie iets over zou zeggen, ja, dan krijgt hij weer de wereld over zich heen. Dus dat is voor een coach is dat best moeilijk om daar een beetje een ding. Ik denk dat het gestormd heeft in de kleedkamer vanochtend.
Nog wel even over die corners. Ze hebben wel altijd die set-piece coaches. Die zijn heel erg modern tegenwoordig. Mm-hmm. Ja, er komt de speler van Heerenveen in. Het lijkt me ook dat die set-piece coach daar rekening mee houdt. Hè? En misschien aangeeft richting de 16 meter hoe dat moet worden opgelost. Want blijkbaar zijn spelers in deze tijd niet meer bij machten om een situatie die net even daarvoor veranderd is, om dat op te lossen. Een speler die erin komt waarvan niemand weet wie die moet pakken. Ja, die staat dus ongedekt in deze tijd.
Ja, zijn toch degene die het mannetje normaal houdt van degene die eruit gaat?
Ja, dat zou je denken. Maar goed, ze zijn natuurlijk geïnstrueerd. Jij hebt die, jij hebt die. Ja. En ja, blijkbaar werkt dat niet zo makkelijk. Maar zo'n set-piece coach kan natuurlijk die 17 seconden die Mauricio... die zou het nog mee kunnen geven. Hè? Ja. Het zijn details, maar dan wordt het ook al beslist.
Maar hoe is het vertrouwen nog in de trainer van Persie?
Ja, als je bij Feyenoord intern lijkt dat mee te vallen. Dat zou je eigenlijk aan de Kloeze moeten vragen. Maar die hebben we in de afgelopen tijd natuurlijk niet gezien in de media. Maar daar lijkt dat op dit moment nog zo te zijn. Dat hij daar het vertrouwen krijgt. Daar speelt die tweede plaats natuurlijk ook wel een rol in. Hè? Dat als dat ook gaat veranderen. Dan gaat het sentiment intern misschien ook wel richting hem veranderen. Alleen de vraag zal dan ook wel weer zijn. Wat gaat er dan weer gebeuren? Moet dan de technisch directeur degene zijn die de trainer dan eruit gaat sturen. Die hem zelf nog ineens een jaar geleden heeft binnengehaald. Ja, wat zal dat ook weer voor zijn positie gaan betekenen? Want er is al best wel wat druk en kritiek op de Kloeze. En dat zal, als hij inderdaad zo'n knoop doorhakt, niet minder gaan worden.
Nee, want de vorige trainer heeft hij ook moeten ontslaan. Dat heeft een hoop geld gekost. Feyenoord staat in principe nog steeds tweede. Hoewel, de voorsprong wordt wel met de week minder. Feyenoord is niet de club, Robert, om zomaar weer zijn trainer te ontslaan en ook geld mee te moeten geven. Plus, je ziet bij Ajax, als je het wel doet, een adequate vervanger lijkt niet voorhanden.
Ja, er zijn 100.000 trainers op de wereld. En er zal er best wel eentje tussen lopen die er wel wat van kan maken. Maar dat zal inderdaad. Kijk, wat mij wat zorgen baart, is dat zelfs even tussen haakjes de fanclub, Rijnmond en het AD, die zijn ook al veel kritischer geworden in de loop van dit seizoen naar Robin van Persie toe. Dus daar, in principe heeft hij al de steun daarvan. Kijk, ze zitten te glimlachen. In principe heeft hij al de steun vanuit de landelijke media mee. Nou, hij heeft zijn uitstraling mee. Had het legioen had hij mee. Ja, dat begint aan alle kanten begint dat een beetje weg te raken. Alleen op het moment dat je intern, tenminste, dat zijn de geluiden die ik hoor, ik zit daar niet bij, intern allemaal maar met elkaar mee begint te lullen, ja, dan wordt het wel een probleem. Als je intern bij Feyenoord op dit moment, na deze reeks van wedstrijden, niet de vinger op de zere plek legt en niet heel duidelijk kan zeggen, joh, dit is wat er aan de hand is, daar gaan we naartoe. En daar moeten deze beslissingen voor genomen worden. Maar in plaats daarvan wordt gezegd, nou ja, we doen toch allemaal niet zo slecht en er zijn allemaal oorzaken voor en ik snap jou wel. Ja, als je dat in zo'n kamertje bij elkaar gaat zitten vinden, het comité van wederzijdse zelfverheerlijking, dat schiet gewoon niet
maar op. Maar gebeurt dat, mannen, op dit moment bij Feyenoord met overigens een algemeen en technisch directeur op afstand?
Ja, inmiddels niet meer natuurlijk. Hij is terug.
Ja, maar hij is een paar weken weg geweest.
Ja. Ja, of dat gebeurt, daar zijn we niet bij. Maar ik hoor wel dat het een beetje verschuift. Omdat natuurlijk, ze zijn natuurlijk ook niet achterlijk bij Feyenoord intern. Je kunt natuurlijk onmogelijk nu nog zeggen dat het goed gaat. Maar wat wel boven water blijft, is dat zij gewoon hopen en bidden dat het project van Persie slaagt. Dat heeft te maken met dat ze hem hebben aangesteld. Maar ook te maken met het feit dat het een jonge trainer is. Waarvan zij gewoon hopen dat hij bij Feyenoord, de club waar hij groot is geworden, dat hij boven water blijft. En dat kun je lang proberen vol te houden. Maar ja, er zijn natuurlijk altijd redenen om dat toch te doorbreken als die resultaten wegblijven.
Wat voor sentiment krijgen jullie mee onder supporters?
Nou, dat mensen niet het idee hebben dat Robin van Persie de ideale man van Feyenoord is. En dat is een sneeuwbal natuurlijk. Hè? Dus dat komt ook bij Ter Kloeze, bij Van Bodegom, bij Troost. Ja, zo gaat dat in een topclub.
Maar je merkt natuurlijk ook wel, ja, de berichten die we zelf natuurlijk ook krijgen, dan is het ook vaak, het is nooit kritisch genoeg, het moet altijd nog meer de zaag erin en die krijg jij ook.
Ja, alleen ja, ik zit daar niet om een trainer te ontslaan en Van Persie gaat over zijn eigen antwoorden. En dat hoor ik ook wel, ja, mensen hebben het liefst dat je roept, ja, kun je niet opstappen. Maar dat is natuurlijk helemaal onze taak niet, je moet gewoon kijken hoe dat elftal zich ontwikkelt en hoe Van Persie zich daarin uit. En daar kun je inhoudelijk vragen over stellen. Maar of Van Persie er nog 1 jaar zit of 10 jaar of 1 maand, dat maakt mij niet zoveel uit. En daar ga ik ook helemaal niet over.
Nee, maar de vraag is de media kritisch genoeg op wat ooit een van de beste voetballers van Nederland was?
Nou, volgens mij worden alle goede vragen gesteld. En Van Persie geeft daar antwoord op. En er wordt ook op doorgevraagd. En ja, de feiten liegen natuurlijk ook niet. De resultaten zijn niet daar. Ja, ik ben een enorme tegenstander van om maar rot op te roepen als het even tegen zit. Ik zie veel liever oplossingen komen, ook zelfs vanuit het publiek. Dat je zegt van nou, kom dan eens een keer met een idee over dat er geholpen kan worden.
En ik denk ook dat je het los moet zien, hè? Want we hebben het altijd over de voormalig topvoetballer Van Persie. Maar ja, de topvoetballer is niet automatisch ook de toptrainer of de goede trainer. Dat moet je echt wel loszien van elkaar.
Ja. Ja. Ik heb altijd wel de indruk gehad dat de persoon Van Persie hier allemaal best wel goed mee omgaat. Hij heeft een soort van panzer voor meningen aan dit soort tafels van wat jij in de krant schrijft. Ja. Maar het lijkt wel wat kribbiger te worden.
Ja, nou, die reacties kreeg ik ook. Ik vond het zelf meevallen, hoor.
Zullen we even naar luisteren? Ja. Toen Mikkels gisteren na afloop van de wedstrijd in Heerenveen Van Persie een vraag stelde.
Ja, dat heb ik net uitgelegd. Ja, ik wil het wel nog een keer uitleggen, hoor. Maar
ja, het zit hem vooral in, je creëert dan te weinig kansen. Dat zit hem volgens jou in het feit dat je de bal niet voorin vast kan houden. Je komt er eigenlijk niet meer uit, hè?
Nou, dat is een gedeelte wat ik net heb uitgelegd. Een ander gedeelte is dat als wij vanuit het lage verdedigen de bal veroverden, wat heel vaak gebeurde, wat dus positief is, dat wij daarin slordige keuzes maakten aan de bal. En dan is het logische vervolg dat je er best moeilijk vanaf komt. Als je dat combineert met geen enkele bal voorin vasthouden, dan is het logisch dat je wat lager blijft spelen.
Als je nou van de wedstrijd analyseert, en ja, je eerste helft vind je goed, tweede minder, maar was dan een punt, deed dat recht aan de verhoudingen, vind je, uiteindelijk?
Wat is nou je vraag precies?
Nou, of gelijkspel gewoon gezien het spelbeeld terecht is, of jij dat vindt.
Nou ja, uiteindelijk kijk je ook naar het scoreverloop en gaan we rusten met 2-1 voor. Die houden we tot, wat was het, 87e minuut voor of vol. Dan zou je zeggen dat genoeg moet zijn.
Ja, hoe kijken en luisteren jullie hiernaar? Ja,
ik heb echt het idee dat hij heel erg op zijn tong zit te bijten, omdat hij echt wel vol frustratie zit. Dat gevoel heb ik al een beetje.
Ik vond dit niet zo erg, hoor. Ik vond het was ook niet de beste vraag die ik stelde in mijn carrière. En inderdaad had hij daarvoor al enigszins uitleg gegeven. Dus ik kan me ook voorstellen dat je een half uur daarvoor heb je 2 punten verspeeld. Ja, daar zit je ook niet heel enthousiast bij, maar geeft verder rest gewoon wel een keurig antwoord, vind ik.
Mm-hmm. Ik vind het ook wel meevallen.
Oké. Dat waren de vragen van Persie. Wanneer kunnen we deze vragen nu eens aan de directeur gaan stellen? Zoals PSV bijvoorbeeld deuren open heeft gezet tijdens het afgelopen trainingskamp, hè?
Ja. Ja, dat had een mooi moment geweest inderdaad, hè, om dat daar dan te doen. Hij was er niet in Spanje. Volgende week is, zeg maar, over de nieuwjaarsreceptie. Oh. Daar is hij dan. Ja. En daar kunnen we hem dan hopelijk spreken. Dat zal niet heel lang zijn, want dat is ook een beetje een andere setting dan dat je op je gemak ergens kunt zitten in plaats van tussen heel veel mensen. Dus ik hoop dat het eerste moment gaat worden dat we eens kunnen gaan vragen van wat vind je er nou eigenlijk van hoe het gaat?
Ja, en is het voornamelijk dat er waarschijnlijk niet ingegrepen door hem zal worden, omdat hij dan, ja, ook daarmee zijn eigen functie ter discussie stelt?
Ja, maar als je zo ver gaat als club, dan het is natuurlijk een onwerkbare situatie. Als je dus denkt, ja, moet er eigenlijk wel uit, maar ja, omdat ik het doe en ik heb hem aangesteld, dan doen we het maar niet. Dus dat kan natuurlijk niet zo zijn.
Maar is het wel gebeurd. Ja. En daardoor is Kroes uiteindelijk ook zelf opgestapt.
Ja, maar hij moet natuurlijk in het belang van Feyenoord denken. Maar ja, ze zullen nu via het draaiboek wat ze al jaren doen. Dus een nieuwjaarsreceptie, Jan-Dirk Stouten stelt hem de vragen. Daarna afloop kan je hem zelf nog 2 of 3 vragen stellen. En dan na de transferwindow, dan gaat hij zitten. Alleen ja, de situatie is nu zo dat je natuurlijk eigenlijk al eerder wat van hem wil horen.
Ja. Je kan niet zonder hem nu, hè, als algemeen directeur, met alles wat er allemaal op stapel ligt. Als het gaat om eenwording met het stadion, ja, als het gaat om allerlei financiële zaken die er moeten worden geregeld. Vernieuwing, verbouwing van het stadion.
Ja, het lost natuurlijk nu niks op om, dat is geen populaire mening denk ik, maar om de algemene en technische directeur weg te sturen. Los van het feit of hij het nou goed of niet goed heeft gedaan. Ja, dan kom je dus een kopstuk tekort. Dus ja, je moet daar natuurlijk een weg in vinden. En misschien naar de toekomst kijken, in de zomer dat soort beslissingen nemen. Maar kijk, bij een trainer ga je op het directe resultaat zitten. Hè. Haal je trainer weg, andere trainer, dan gaat dat beïnvloedt dat het directe resultaat. Bij de directeur op dit moment niet.
Ja, Mikko zegt dat er genoeg trainers zijn, maar ik zou niet weten wie dan hoor.
Nee, ik ben niet in verdiept, omdat ik het ook niet wil.
Nee.
Ik zou het zelfs heel sterk vinden van Feyenoord om tegen alle stromingen in te zeggen. Wij hebben met Robin van Persie een clubman. Iemand die bij ons groot geworden is. Iemand die nog aan het leren is als coach. Maar daar hebben we duidelijk voor gekozen. Wij verlengen zijn contract, want dit is onze man voor de komende 5 jaar. En die gaat Feyenoord weer groot maken. En dan moeten we niet meer terug gaan kijken naar de periode van Arne Slot. Ja, dat is een ander spelersmateriaal. Dat is een andere coach geweest. Daar moet je niet alles over diezelfde meetlat gaan leggen. Dan moet je ook gewoon vertrouwen hebben in als de werkwijze goed is van Persie. Ja, wat er intern gebeurt, als de spelers daar tevreden over zijn. Als er onrust met spelers komt, dan wordt het een ander verhaal. Maar tot die tijd, ja, laat Van Persie gewoon de trainer zijn. En misschien is hij wel gewoon de perfecte man voor Feyenoord.
Ik denk niet dat je toch kunt zeggen nu bij Feyenoord ook van... joh, je bent een lerende trainer, hier heb je een hele topclub, die Champions League voetbal.
Maar daar hebben ze van tevoren voor gekozen.
Ga jij maar lekker zitten.
Daar hebben ze van tevoren voor gekozen.
Nee, dat ben ik wel met je eens.
Ze hebben duidelijk, ze hebben hem meegenomen vanaf Heerenveen en hebben ze gezegd, wij kiezen voor Van Persie. En daar weten we van dat hij geen 10 jaar ervaring heeft als betaald voetbalcoach.
Ja.
Want dat heeft hij gewoon niet. Hij neemt allerlei andere dingen mee. Dat heeft hij niet. Nou, dan moet je dat van tevoren als Feyenoord ook weten. Dan moet je hem daarin begeleiden. Hebben ze René Haken naast gezet. Vind ik een hele goede beslissing. Ja, want dat is een ervaren man die sowieso hoofdcoach geweest is. Maar ook assistent op het topniveau. Dus ja.
Ja, stel je voor. Dat ze nu zeggen we gaan het trainen 5 jaar verlengen. Terwijl ze winnen geen wedstrijd.
Ja. Nee.
Dat doet natuurlijk niemand. Kijk, je hoeft hem van mij niet weg te sturen. Daar zijn we ook helemaal niet voor. Maar je moet wel op een gegeven moment analyse maken of het gaat zoals je wil. En anders moet je aanpassingen maken. En sommige clubs doen dat in de vorm van een andere assistent. Of iemand erbij zetten. Of een andere sturen een trainer weg. En het is een beetje makkelijk, denk ik, om te zeggen... ja, Van Persie is een onervaren trainer, dus je wist dit. Want ja, ze hebben miljoenen uitgegeven. En aan het begin van het seizoen riep iedereen bij Feyenoord in koor... dat deze ploeg kampioen kon worden. Ja, en dat ze de strijd met PSV aan konden gaan. Als je dan een paar wedstrijden verder verliest... dan is het natuurlijk ligt het op de loer dat je dan zegt... ah, PSV is toch wel heel goed. Maar ja, dat is de lat op een gegeven moment zo laag leggen... dat je er overheen kunt huppelen. En dat is volgens mij bij een topclub is dat een doodzonde.
Dik Advocaat is toch weer vrij na juli?
Heeft nog even wat anders te doen dan aan de zomer, denk ik.
Dat is te laat.
Ja. Goed, jongens, we gaan terug naar die wedstrijd. Feyenoord kwam uiteindelijk 2 keer op voorsprong. Overigens door 2 doelpuntenmakers die dat steuntje wel even konden gebruiken. Hè. Sauer, goeie goal, Stijn met de kopbal.
Ja.
Goeie doelpunten.
Uitstekende doelpunten. En qua stand was het natuurlijk hartstikke goed. Wat ik zei, hè, als je hem over de streep trekt, dan vergeet iedereen alles. En zeker Stijn heeft het moeilijk. Aanvoerdersband, al dat gejammer en gezeur wat er nog steeds over gaat.
Ja, maakt toch een denk je dat hij zich erbij neer heeft gelegd? Dat hij die aanvoerdersband heeft moeten...
Hij heeft geen keus, laten. Maar ja, wat je wel hoort, maar dat is een aanname van de mensen die eromheen zijn. Is het ook net als wat er bij Timber gebeurde. Ja, doet het toch pijn als dat gebeurt. En dat zei Van Persie zelf eigenlijk ook. Hè. Daar is
hij wilde geen tweede aanvoerder worden ook.
Nee, dat kan ik me wel voorstellen, want de tweede aanvoerder was Harts Moussa, maar die, als hij dan zeg maar naar voren moet schuiven, omdat de eerste weg is, wordt nummer 5 van de lijst gehaald.
Maar het gek is toch wel niet
een tombola.
Als die tweede aanvoerder, als dat aan hem wordt gevraagd en hij zegt, nee, ja, waarom wil je geen tweede aanvoerder worden? Ja, ik wil me focussen op mijn herstel. Terwijl, ja, was erbij, we waren in Spanje, daar werd op die zondag werd het aan hun medegedeeld van, nou, we gaan veranderen en Wellenreuther wordt nu de aanvoerder. Toen was hij alweer aan het trainen en bezig, dus ja, dat herstel. Dat is dan toch al bijna klaar.
Ja, maar misschien bedoelt hij vooral herstel ook qua vorm. Weer in mijn ritme komen, basisspeler worden. Ik kan me voorstellen dat je op dit moment denkt... ja, wat moet ik nou eigenlijk met die band? Het is een soort estafetteband geworden bij Feyenoord. Dan heeft die hem weer, dan heeft die hem weer. Ik zit er gewoon niet op te wachten, al die kritiek. Dus dat kan ik me heel goed voorstellen voor een speler... die eigenlijk ook helemaal niet toe was om aanvoerder van Feyenoord te zijn.
Maar het ongemakkelijke wat er daarna ontstaat... is dat Wellenreuther wordt de aanvoerder. En dan is gisteren de TOS... En dan moet Timber daarbij gaan staan, want dat is de zegsman. We hebben er even een fotootje van in beeld. Wat zeg je, Mikos?
Dat is een verplichting vanuit de KNVB, omdat die scheidsrechter die kan niet de hele tijd met
Dat begrijp ik.
Maar het ziet er...
Beetje kolderiek
uit. Ja, een beetje pijnlijk, want hij mag geen aanvoerder zijn, maar hij staat er heel dichtbij.
Ja, maar hij mag ook geen tweede aanvoerder zijn en ook geen derde.
Nee.
En waarschijnlijk ook geen vierde en vijfde. Maar hij is dus wel de zegsman.
Ja, tenminste, dat is de persoon waar de scheidsrechter mee gaat praten, omdat hij dicht bij hem staat. Daar had je ook een ander voor kunnen kiezen, maar niet iedereen spreekt Nederlands. En misschien niet alle scheidsrechters spreken Engels, ik weet het niet. Ja, het is natuurlijk de slechtste beslissing geweest die Van Persie dit seizoen heeft genomen. Dat gejammer met die aanvoerdersband. En dat is nu nog steeds niet perfect opgelost.
Nee. Terug naar de doelpunten. Ueda gaf zijn eerste assist van dit seizoen, waar uiteindelijk Sauer door scoorde. Verder zat hij in de tang, hè, bij die verdedigers van Heerenveen. Mag je dan toch meer van hem verwachten?
Hoewel de verdedigers van Heerenveen eigenlijk in de fout gingen natuurlijk bij de goal. Hè? Ja. Omdat Sauer binnendoor kon lopen, omdat beide centrale verdedigers doordekten.
Maar is er van Ueda meer te verwachten op zo'n middag?
Ja, vind ik wel, ja. En vooral op het moment dat Heerenveen wat meer druk ging zetten. Dan ben je afhankelijk dat je je spits in kan spelen. En op het moment dat je spits op dat moment balbezit kan houden, dan geef je je elftal rust. De goal was daar een perfect voorbeeld van natuurlijk. Hè. Die een beetje gehutse kluts, maar toch wel aardig gevoetbald. Ja. Hoe ze uiteindelijk, Sauer maakte hem ook fantastisch uit. Goede run, echt een fantastische sprint. Maar daar is hij wel belangrijk in. Ja, in de lengte gaat hij niet ook een kopduel winnen. Dat weet je, zeker niet ten opzichte van het duo van Heerenveen. Die waren een kop groter. Dus dat moet beter als spits van Feyenoord.
Hij zich ook wel een beetje inderdaad in die duels. Ze gingen op een gegeven moment ook zelfs naar de scheidsrechter. Dat is helemaal niks voor Ueda, een beetje lopen mekkeren. Maar ik denk wel, als je nou zoveel duels hebt waarin je constant in je nek wordt gelopen en waarin je constant van achteraan wordt gevallen, dan zou ik denken, na meerdere keren ga je iets anders proberen in plaats van elke keer die bal zo naar hem toe te brengen.
Maar als Ueda wordt kalt gesteld, min of meer, waarom krijgt Tengsted dan niet ook een gedeelte de kans?
Ja, dat heeft natuurlijk te maken met dat hij helemaal nog geen indruk heeft gemaakt.
Nou ja, goal. Ja, in Boekarest.
Natuurlijk.
Tegen PEC.
Ja, dat klopt. Maar dat is waarschijnlijk niet genoeg om te denken van laat hem een half uur staan.
Heeft Van Persie ook wel iets over gezegd toch inderdaad? Van, we zien wel dat hij zich ontwikkelt, maar nog niet tot het niveau waar wij hem willen zien.
Hmm. Ja, maar dit is eigenlijk wat Ueda al die tijd niet kon. Hè? Van Persie heeft in het begin wel eens gezegd, hè, dat hij aan het worstelen is met tegenstanders ver van de goal. Dat kon hij eigenlijk totaal niet. Wat hij wel heel goed kan is in de 16 gevaarlijk zijn. Hè? Op de juiste momenten voor zijn man komen, et cetera. Nou, daar is Feyenoord te weinig geweest. Dus het is ook een beetje lullig voor hem, zeg maar, dat je hem in deze situatie brengt waarin hij sowieso niet zich thuis voelt. Ja. Je moet hem echt in de 16 meter veel voorzetten. Dan maakt hij gewoon zijn goals. Dat heeft hij bewezen.
Knap hoe Reed er meteen weer stond.
Ja, ik vond in het begin, daar was iedereen positief over, liet hij nog wel eens wat balverlies. Maar je ziet nog wel, vind ik, dat het natuurlijk stond, heeft hij een behoorlijke wedstrijd gespeeld. Maar dat het een speler is die een tijd niet bij is geweest. Dat vond ik wel dat je aan hem zag. En volgens mij had hij er wat eerder uitgemoeten.
Nou ja, dat is de vraag. Want hij gaat erg geblesseerd uit. Weten we eigenlijk wat er aan de hand is? Nee, dat was het nu, kramp of was het een hamstring? Maar je kijkt nu op je telefoon.
Nee, dat is nog geen update. Hij wordt nu vandaag gecheckt.
De vraag is of hij te lang gespeeld heeft.
Ja, hij zou volgens mij eerder er al uitgaan, inderdaad. En ja, de ene keer wordt er gezegd inderdaad van waarom hou je die spelers er zo vroeg uit? Kunnen ze niet wat langer blijven staan? Ja, er wordt aangegeven dat hij op dat moment eruit moet. Ja, nu laten ze hem langer staan, krijg je dus dit soort situaties.
Ja, maar dit was de eerste wedstrijd natuurlijk.
Ja, en dan kom je dus ook weer op de trainingskamp. Ik vraag me nog steeds af waarom er in Spanje geen oefenwedstrijd is gespeeld. Want dan had hij al een uur kunnen spelen. Dat geldt ook voor Sam Steijn. Die had dan ook al daar zijn minuten kunnen
spelen.
Waarom?
Waarom is er niet geoefend in Spanje?
Goeie vraag. Ja, er stond gewoon geen wedstrijd op de planning daar. Dus dat was de reden. Maar je ziet wel bij Reed, dat vind ik echt. Reed was van hem gisteren echt met kop en schouders de beste van Feyenoord. Maar je ziet eigenlijk pas aan hem hoe goed hij is als hij er niet bij is. Want als hij er is, dan denk je van, ja, Reed doet zijn ding, dat is logisch. Maar als je die anderen dan daarachter ziet, dan zie je inderdaad pas het verschil wat hij aflevert.
Ja. Hoe komt het dat Wang het even niet heeft, Robert? Ik merk je trouwens ook alleen maar negatieve vragen aan het stellen bij hem. Maar ja, dat is wel een beetje het sentiment op dit
geen
moment.
Geen idee.
Nee, bestuur op
ritme.
Ja, denk ik ook. Hij heeft natuurlijk niet veel gespeeld. Ik vind dat gewoon een goede speler. En als je kijkt naar het middenveld van Feyenoord gisteren en dan weet je dat Valente er nog aan zit te komen, is dat nog steeds een goed middenveld. Ik vond ook die goal van Steijn vond ik fantastisch, hoe die min kopte.
Ja. Maar vind je Timber ook niveau Timber op dit moment?
Nee, Timber heeft niet die drive. Maar ja, op het moment dat je een aantal procenten van een speler afhaalt op zijn motivatie, en ik kan me niet voorstellen, zelfs met zijn karakter, dat die aanvoerderskwestie, dat de transferkwestie, dat dat niet in zijn hoofd speelt. Dat moet ergens doorklinken. Nou, dat zie je gewoon aan hem. Ja. Ja, ja, zo simpel is het.
Maar de aanvoerderskwestie, dat kun je de club verwijten. Transferkwestie is natuurlijk, dat ligt ook vooral bij hemzelf, denk ik.
Mm-hmm. Dus verwacht jij dat hij deze komende weken nog vertrekt?
Nou, ja, als hij hem zo ziet spelen, hij kan er nog een paar miljoen voor krijgen. Dan kan ik me ook voorstellen dat een club dat overweegt. Maar dan moet er ook een vervanger worden gehaald. Ik denk dat het einde van het seizoen
moet je vervanger halen, want je hebt in principe als iedereen fit is natuurlijk een enorme lading aan middenvelders.
Ja, dat klopt wel, maar Modair hebben we heel het seizoen nog niet gezien. Dus die kun je eigenlijk ook niet meerekenen. Dus dan kom je op 4, 5 middenvelders. Als je helemaal laat gaan, heb je er nog 4. En daar zit dan Stijn bij, die ook nog niet in de ogen van de trainer alles heeft laten zien wat hij moet laten zien. Dus dan heb je er denk ik toch te weinig. Mm. En dan zou je ook naar volgend seizoen al kunnen kijken en daar een goede middenvelder halen. Die dan in de zomer hoeft hij dan niet een aanpassingsperiode te doorlopen.
Hajmoussa sluit vrijdag weer aan bij Feyenoord. Speelt hij dan zondag tegen Sparta gelijk weer?
Daar gaan we wel vanuit. Ja, die is natuurlijk gewoon hartstikke fit. Die heeft bij de Afrika Cup gespeeld, kwartfinale uitgeschakeld met Algerije. Dus ik ga ervan uit dat hij nu een paar dagen vrij is geweest, dat hij vrijdag weer aansluit, kan hij nog meetrainen en dat hij dan zondag gewoon gaat spelen.
Zullen we dan wel maar even met iets moois eindigen als het Feyenoord betreft? Ik zei al, ik alleen maar zure vragen aan het stellen ben. Het eerbetoon aan Koemoelijn vlak voor de aftrap. Was indrukwekkend gedaan in Heerenveen met dat spandoek en de sjaals ook. Hè?
Ja.
15 jaar ons nu ontvallen. Was mooi.
Zeker. Je komt natuurlijk met steeds meer supporters te maken die hem nooit hebben zien spelen. Ik heb hem zelfs nooit zien spelen. Dat wil ik zeggen. Hè? Dus ja,
het toch al 25 jaar bij de krant werkt.
Maar ik bedoel, dat blijft toch. Dat wordt doorgegeven en zo hoort het natuurlijk met de icoon.
Jij moet hem wel zien voetballen?
Ik ben geen jaar ouder dan Sinterklaas. Hè? Ik vind het wel mooi dat Feyenoord wel zo'n club is. En daarom hoop ik ook dat ook Feyenoord de club is die op die manier omgaat met huidige helden. En dat bedoel ik ook naar Van Persie toe. Ik ben een beetje klaar met de capuchonnetjes en de mannetjes met de hoofddoekjes om. Die alles maar anoniem lopen te gillen. Dus ik hoop dat ook daar het respect voor is.
Mooi dat je dat nog even zegt. Vuurwerk was er voorafgaand op het kasteel ter viering van de 2000ste eredivisiewedstrijd van Sparta. Ja.
En dat die Mikkels nog wel meegemaakt.
Alle 2000. Die werd opgeluisterd met een 2-0 zege op Heracles gisteren aan het einde van de middag. Maar dat had natuurlijk een veel ruimere uitslag moeten zijn.
Ja, kansen zat, wat dat betreft. Ja. Nee, dat, maar ik moet zeggen, Sparta gewoon echt een ruime of echt een zeer verdiende overwinning.
Maar is het een repeterend probleem? Inderdaad, al die kansen, maar niet afmaken?
Ja, het is niveau van de eredivisie, want iedere ploeg klaagt daarover. Van, ja, we creëren heel veel, maar we scoren weinig. Ja, dat doet Sparta ook. En ik vond dit eigenlijk een van de weinige keren dat Sparta zeer, zeer overtuigend gewonnen heeft. Mm-hmm. Want hier was geen enkele twijfel wie er met 3 punten van het veld af moest stappen.
Nee, toch erkende trainer Maurie Stijn het gebrek aan rendement bij zijn ploeg.
Als je ziet hoeveel kansen wij hebben, hoe vaak we 1-op-1 op de keeper komen, hoeveel schoten we hebben, ja, dan doen we daar veel te weinig mee. En dat is natuurlijk ook een van de redenen om bijvoorbeeld Van Krooi terug te halen. Omdat ik vind dat we heel goed spelen. Dat we heel goed onze speelstijl steeds beter ontwikkelen. We krijgen steeds meer grip op wedstrijden. We gaan steeds beter druk zetten. Dat heb je vandaag ook gezien. Hoe hoog we op het veld druk durven te zetten. Veel op één komen. Alleen ja, je moet je dan wel beloven. Ik denk dat we vandaag een paar schitterende aanvallen hebben gezien. Alleen ja, je moet je dan wel belonen. Dus dat is ook een van de redenen waarom we Van Krooi erbij hebben gehaald. Ja, die heeft natuurlijk wel bewezen in het verleden dat hij doelpunten kan maken.
Je debuut in Sparta 1, debuut in de beker, debuut in de Eredivisie. Basisdebuut en op het kasteel. Wat is het volgende wat de wens is?
Nou, vaste basisspeler worden. Dat is nu de doel.
Ja. En ik dacht nog even 2 seconden assist. Misschien jij ook. Weet je wel over welk moment ik het heb?
Over die van Lauritje. Ja, Polletje. Polletje.
Mooi mannetje, man. Die Martes. Rechtsback, 17 jaar. Inderdaad, een goede voorzet op Laurens. Die scherpe stadion uit vanwege het polletje. 7e keer nu al de nul van Sparta.
Ik ga deze even iets groter trekken. Dan zie je hoe belangrijk het is dat dat tweede elftal van Sparta al jarenlang op een hoog niveau speelt. Ja. Tweede divisie. En daarom kan dit.
Ja, Santos, Heijn.
Dan kan je zeggen van Feyenoord, jongens. Echt, als je en ze krijgen het maar niet voor elkaar. Nee. Ongelooflijk met zo'n opleiding om het te doen. En ja, dit vind ik mooi van Sparta. En ik vind het ook mooi van Maurie Stijn. Ik heb Maurie Stijn vaak beticht van dat hij alleen maar met bejaarden wil werken in een elftal. Nou, dat heeft hij natuurlijk met Van Krooi heeft hij wel weer een beetje zin gekregen. Maar dat hij nu gewoon hiervoor gekozen heeft, dat vind ik dapper. En dat pakt er fantastisch uit.
Als hij met bejaarden wil werken, had hij jou wel assistent gemaakt. Dat heeft hij ook niet gedaan.
Ik weet niet of dat verstandig is.
Wat voor klasse zie je bij Laurits en Mikkels, bij die 1-0?
Ja, dat zien we al jaren van hem natuurlijk. Ja. Maar hij komt net tekort, denk ik, om bij een topclub.
Dat is de vraag, want we zien wat er met Peppi gebeurt dit weekend bij PSV. Ja. Die gaan waarschijnlijk een spits halen.
Nou, ik vind hem dan een type wat je zeg maar binnenhaalt om nog wat te forceren. Maar geen basisspeler. Je moet ook nog rekenen dat de Champions League bij PSV gespeeld wordt. Daar komt hij denk ik tekort in. En dan zou hij ook bij Sparta nog meer goals moeten maken. Maar ja, in die rol kan hij volgens mij wel bij een topclub spelen. Dus echt iets forceren.
Zou het een optie zijn voor PSV? Nu?
Ja, kijk, zij zijn natuurlijk wel op zoek. Maar ik denk wat Nico ook zegt, als je inderdaad echt naar de Champions League gaat kijken, waar zij hoge ogen in wil gooien, ja, dat heeft hij natuurlijk niet.
Nee,
dus ik denk dat ze eerst nog een deurtje verder kijken.
Nee, niet Julian Baas zien dat hij eigenlijk altijd moet spelen?
Nou, dat vind ik wel heel makkelijk, omdat hij een goal maakt.
Ja, hij maakt er een goal.
Hij viel hartstikke goed in bij Sparta.
Geweldige passes even ook.
Hij heeft zich natuurlijk al eerder bewezen. Ook op dit niveau. Dus het is
hij was kind van de rekening doordat het van Krooi kwam. Daardoor moest hij eruit nu.
Ja, die raakt natuurlijk vroeg geblesseerd. Dus dan moet je maar kijken hoe dat loopt. Maar dat is gewoon een degelijke eredivisie-speler.
Maar het gekke is, het gaat dan over rendementen. Maar als hij gisteren 3 passes geeft waar een goal uitkomt, zeggen ze hey, 3 assists, hey, niks aan de hand. Ja, dus dat ligt niet altijd alleen maar aan hem.
Het staat nu op 0 goals en 0 assists.
Maar ja, het had er gisteren zomaar kunnen zijn. Ja, 0 goals, maar wel 3 assists bij wijze van spreken kunnen geven. Dus dan is het ineens weer is wel iemand die assists aflevert. Dus ja.
Van Krooi viel binnen een half uurtje uit. Bekend hoe ernstig het is?
Nou, nee, nog niet definitief hoe het met hem nu gaat. Het lijkt er wel op. Dat is de informatie die we dan nu terugkrijgen. Dat die wedstrijd in de beker van donderdag te vroeg gaat komen voor hem. Maar hoe het verder is of hoe lang dat gaat duren, dat weten we nog niet.
Ja, beker. Sparta op naar het Go Ahead Eagles van 2026.
Nou ja, dus om een seizoen echt onvergetelijk te maken, moet je in de beker natuurlijk iets presteren. Dat is voor clubs als Sparta, maar je ziet het aan Go Ahead, waar die nog steeds op opteren. Dat is natuurlijk de kans om er iets moois van te maken. In de competitie kun je hooguit, misschien in die play-offs. Maar het is toch allemaal net even iets minder dan zo'n bekerfinale spelen.
Het kan wel, natuurlijk. Als je zeker ook ziet wie er nog in zitten en hoe die route nu een beetje loopt met clubs die tegen elkaar nu spelen, zou het zomaar kunnen dat je ineens heel ver in dat
eeuwigheidswaarde.
Ja, natuurlijk.
En dan kan je inderdaad, je kan een keer de play-offs. Ik heb natuurlijk met zelf met NAC meegemaakt dat wij de play-offs gewonnen hebben voor Europees voetbal. Maar we zijn ook 3 keer in de halve finale uitgeschakeld. En ik kan je vertellen, dat doet vele malen zeer
dat één keer play-offs.
Één keer zo'n play-off zou. Dat je dezelfde prijs wint in principe. Ja. Want je haalt ook gewoon Europees voetbal. Ja. Maar Sparta zou inderdaad, het is afhankelijk van loting.
Nou ja, eerst Volendam nu donderdagavond.
Ja, nou ja, daar kunnen ze het ook maar weer heel moeilijk mee hebben.
In de huidige vorm?
Ja, ook dat. Want Volendam is ook best een vervelende ploeg die juist uit niks iedere keer een goal kan maken. Die beker is zo ongelooflijk onvoorstelbaar. En daarom ook zo leuk om naar te kijken.
Ja. Gaan we donderdagavond zien. Excelsior werd bij de hervatting van de competitie even geconfronteerd met topvoetbal.
Ja, we hadden toch niet verwacht dat Excelsior eventjes wat punten weer ging halen, dacht ik.
Nee, maar we hadden ook niet verwacht dat ze door een soort van ondergrens zouden zakken in Eindhoven.
Nou ja, maar PSV heeft natuurlijk vorig jaar leergeld betaald. Hoe ze uit de winterstop zijn gekomen waarin ze bijna het kampioenschap hebben verspeeld.
En bijna door PSV, door Excelsior werden uitgeschakeld in de beker.
Door Excelsior er bijna onderdoor ging inderdaad. Ja. Dus dat gewaarschuwde ploeg telt voor 2. En dat zag je bij PSV gewoon, hoe ze naar buiten kwamen. En dat later ebte dat wel weer een klein beetje weg. Toen gingen er ook wat wissels komen. Maar in die beginfase was het gewoon een swingend PSV tegen een tekortkomend Excelsior.
Ja, 4-0 achter na 39 minuten. Prettige wedstrijd.
Kun je een streep doorzetten en dan is voor Excelsior duidelijk. Ja, die wedstrijd, daar haal je met heel veel geluk. Kan je er misschien een puntje weghalen. Maar het gaat om andere wedstrijden natuurlijk. Dus dit lijkt me voor die trainer ook niet zo'n probleem om er overheen te stappen.
Nou, ja, goed. Er werd natuurlijk de vraag gesteld. Is er nu sprake toch van een schande als je zo wordt weggepoetst in de eerste helft? Maar aan dat woord wilde hij toch niet aan.
Nou, schande vind ik een zwaar woord. Maar de eerste helft hebben we een slecht Excelsior gezien. Wat mij deed denken aan NEC uit. En dat had ik van mijn ploeg niet meer verwacht.
Ja, tikkie breed. Corners waar we niet 100% dekken. Halve meter of een meter weggeven waar we normaal eigenlijk juist heel sterk in zijn. En ja, dan is dat wel frustrerend. Want ja, als ik een beetje de goals kijk, dan is het lastig hoe verdedigen.
De eerste 40 minuten doen wij gewoon te veel dingen in aanvallen verdedigen, maar ook in spelervattingen niet goed. Komen we onze afspraken niet na, brengen we de intensiteit niet die we normaal wel brengen. Bijvoorbeeld in de druk zetten, leiden we heel veel onnodig balverlies. Ja, dan als je dat doet tegen een topclub als PSV, dan is ook bijna elke kans die je weggeeft, is dan ook een goal. Dus de eerste helft was gewoon slecht van onze kant.
Ja, het was allemaal wel heel makkelijk hoe de goals werden weggegeven. Vooral die 5-1, dat was een soort van doortocht.
Ik vraag me af of we tegenwoordig niet met AI gewoon zo'n bandje van zo'n trainer op kunnen zetten na afloop.
Hoezo?
Als het 4-0 verloren is, dan krijg je deze tekst. En als je de 2-0 gewonnen hebt, krijg je die tekst. Het is wel een beetje hetzelfde allemaal, toch?
Ja, nou ja, goed. Je hebt gewoon nu niet het Excelsior gezien van de eerste seizoen zelfs. Ze hadden sinds augustus niet meer dan 2 tegengoals gehad. En nou 5-1 omloren.
Maar dit is PSV. Er staat op dit moment geen maat op. En voor Excelsior helemaal niet. Dus ja, pas trainer zijn er. Lach is een beetje een groot woord, maar heel streep weg. Deze wedstrijd ben je vanaf en nu komt het echt te werk. Ja.
Ik heb Excelsior tegen NAC gezien. Dat was wel vlak voor de winterstop. Het was ook niet zo geweldig, hoor. Die wonnen ze wel uiteindelijk.
Ja.
Maar die belangrijke is die van komend weekend tegen Telstar, toch?
Ja. Dat zijn volgens mij de ploegen waar het om gaat. Zwolle, Go Eagles, Want die komen ook nog in de problemen, hè? Vergis je niet. We noemen ze net als bekerwinnaar van vorig jaar.
Heracles.
Dat Heracles zit daar natuurlijk bij. NAC zit daarbij. Ja, dat zijn de ploegen waar Excelsior de punten tegen moet gaan halen.
En is Excelsior de beste van dat rijtje wat jij nu net noemt?
Nee.
Go Ahead is beter.
Ja, Go Ahead heeft echt meer kwaliteit. Maar Zwolle kan ook redelijk uit de hoek komen. Dus nee, dat ligt heel dicht bij elkaar. Ook zelfs NAC, ondanks dat die stonden stijf onderaan. Ze zijn nu weer één plaatsje geklommen. Maar ook daar zal Excelsior het moeilijk tegen hebben.
Rondaf, jongens. Nogmaals gefeliciteerd. 25 jaar in dienst. Op naar de volgende 25.
Ja, dan...
Nou, daar heb je zin in zo te horen.
Ben ik er wel mee gestopt, denk ik.
En gisteren bij gevoelstemperatuur...
Ik nog één keer uitrijden.
En gisteren bij gevoelstemperatuur stand je Noordpool gewoon met blote handjes zitten tikken op de tribune. Ja, maakt er wel niet uit.
Dat zijn de bikkels.
Een soort denkvrezer ben ik als journalist.
Daarom. Dankjewel, Mikkels. Tot de volgende keer. Dennis, tot snel. Robert, jij zien we ook weer vanavond bij SBS. En nu ook weer snel aan deze tafel, ongetwijfeld. Wij zijn er woensdag met onze Sparta-podcast. Vrijdag met FC Rijnmond. Dus graag tot dan. En een goede week.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Link & Co Rotterdam, Metalimex Metaalhandel, Paul & Paul en Frans Metz de Bedderij.